Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RowanNijboer.nl. En dit keer een wat anders dan normale aflevering. Ik speel namelijk een gesprek af samen met Joey Rosendaal uit december, waarin ik te gast was in zijn Film Doc Joe podcast show. In zijn Film Doc Joe podcast show bespreekt hij aansprekende documentaires samen met een gast. En ik had de eer om in december te gast te zijn en te praten over de met Oscar bekroonde documentaire Inside Job. Inside Job gaat over de financiële crisis en hoe dat zo heeft kunnen ontstaan en ook wat de toekomst daarin gaat brengen. Dat bespreken we, gewoon rauwe discussie met een biertje erbij. Vind je dat leuk? Luister dan snel verder.
Welkom bij de Film Doc Joe podcast show. In deze podcast praten we over aansprekende, inspirerende documentaires. We praten over films, series en andere documenten. Het is no nonsense, het is rauwe opinie en dat alles in een open dialoog. Ik ben Joey en ik ben jouw host. Ja, welkom bij aflevering 7 van de Film Doc Joe podcast show. En het is een feestelijke aflevering, want we hebben niemand minder te gast dan Roan Nijboer, de podcast koning van RoanNijboer.nl. Roan, stel jezelf even voor.
Ja, ik ben Roan Nijboer en ik zit bij Joey in de beleggingsclub. Elke maand komen we daar samen om over aandelen te praten. En ik ben eigenlijk al, daar zijn we een paar jaar geleden mee begonnen. Maar ik ben eigenlijk al mijn hele leven gefascineerd door beleggen. En dat vind ik superleuk. En ja, ik kreeg nu de kans om hier aan te schuiven om te praten over een financiële documentaire. Want ik wist al dat je al vaker doet over documentaires. En dus ik heb mijn kans afgewacht toen je met dit voorstel kwam. En het is een eer om hier te zijn.
Ja. We hebben al even rustig gegeten en we hebben de docu gekeken. En het was super. Nou, ik zal jullie niet langer in spanning houden. Het gaat over Inside Job, een documentaire uit 2010 van Charles Ferguson. En het was voor mij een hele zware dobber om te kijken. Het is echt een documentaire voor zwaargewichten. Maar ik heb hem met veel plezier met jou gekeken. We hebben af en toe hem ook stilgezet en hebben we toch eventjes erover gehad.
Ja,
wat werd er nou eigenlijk gezegd? Want het is echt een opsomming van alles en nog wat. Maar goed, voordat we de inhoud daarop doorgaan, wil ik eerst even beginnen met gewoon eventjes van, hoe kwam je tot deze docu? Dus hoe kwam je er eigenlijk bij om bij mij aan te sluiten in de podcast?
Nou, jij stuurde een voorstel met een hele lijst. En Inside Job, die had ik al eerder gezien. En ja, ik kijk heel graag van die financiële documentaires. Omdat dat inderdaad is een hele zware stof. Maar het legt zo mooi uit hoe de financiële wereld in elkaar steekt. En ook, ik vind vooral die intriges en die schandalen die daar gebeuren. Door die mensen daar echt aan de top. En alle belangen die daar lopen. Ja, dat vind ik fascinerend.
Ja, er zaten wel een paar ratjes bij, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Foei, wat gebeurde er allemaal in die documentaire? Het is, en het stomme is, ja, het gebeurt in de documentaire, het gebeurt in real life.
Ja.
Je wordt bedonderd waar je bij staat eigenlijk. Het is, ik vind het ongelooflijk. En ik ben ook wel een beetje, we hebben hem dus echt net gekeken. En ik ben echt wel een beetje, ja, een soort van in shock. Van dat zijn de mensen die over ons geld gaan eigenlijk. Zij spelen met ons geld. Ja, de banken. Ja, het is voor mij best wel lastig om daar heel gedetailleerd misschien over te gaan praten. Maar waar ik jullie wel even in mee wil nemen is eigenlijk die opbouw. Hè? Want het zijn 5 delen waar die documentaire over gaat. Hè? Van hoe kwam het nou zover? Hè? Hoe kwam de crisis nou zover? De zeepbel, nou, vervolgens gaan ze iets meer in op het vervolg van die zeepbel, maar ook ja, dat de crisis daadwerkelijk ontstaat, de explosie. De verantwoording, ja, wie zijn nou de schuldigen?
Ja.
En dat waren nogal wat mensen. En waar zijn we nu? Dus waar staan we nu in het hele financiële verhaal? En Het is lastig en we hoeven het ook niet in deze podcast te hebben over waar het over gaat. Jullie hebben natuurlijk allemaal gezien dat hoort bij een review show.
Ja.
Maar we kunnen het wel hebben over van wat doet dit met iemand en hoe kijk je nu na het kijken van deze documentaire naar de financiële wereld? Heb jij dan, jij zei al van ik heb hem al een keer eerder gezien, maar ja, misschien dat die impact toen dan wel iets groter was. Voor mij is die impact nu best wel groot. Het heeft best ja. wel, ik ben best wel een beetje ontdaan, hoor je misschien ook wel.
Ja, want jij had het er ook over in een van die discussies die we hadden, van dat de financiële crisis gewoon iets is wat ons is overkomen als mens. Terwijl als je die documentaire hebt gezien, dan denk je van, ja, we hebben het eigenlijk zelf veroorzaakt als mens.
Ja, ja, er zijn bewust dingen ons voorgehouden. Heel veel burgers zijn te goede trouw op adviezen van financiële experts afgegaan. Als het gaat om bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek. Et cetera, et cetera. En daar ga je uit van een soort van expert die jou helpt. En vervolgens blijkt dus zo te zijn dat die mensen je eigenlijk gewoon in een soort van fonds lokken. Ja, waar je vervolgens zelf slachtoffer gaat worden. Want ja, in Amerika is het zo dat heel veel huizen natuurlijk, mensen konden voor een prikkie een huis kopen. En vervolgens zaten ze wel opgeschreven met torenhoge kosten toen de rente op een gegeven moment ging stijgen.
Ja.
Ja, met alle gevolgen van dien. De CDO's en you name it, alle financiële constructies. Het werd op een gegeven moment zelfs, dat vond ik ook wel mooi, dat het in die documentaire eigenlijk ook ging over van dat je bijna wiskundige moet zijn om de systemen te snappen.
Ja.
Ze maken het zo ongelooflijk moeilijk. Om dan uiteindelijk, uiteindelijk is het een soort van cover my ass. Ja, ze proberen zichzelf altijd in te dekken.
Ja. Ja.
Viel me ook heel erg op met de interviews.
Ja, en in het verlengde daarvan, dat het ook zo moeilijk te begrijpen is voor buitenstaanders. En dat daar dus uiteindelijk, want ze hadden het over ingenieurs die daar werken, dat ingenieurs normaal bruggen bouwen. Aan het werk zijn voor financiële instellingen, voor banken. En ik vind dat een ontzettende verspilling van menselijk kapitaal. Dat die slimme mensen daar werken. En daar is nog niks in veranderd de afgelopen 10 jaar, 11 jaar sinds de financiële crisis. Ja, totale verspilling van menselijk kapitaal.
Ja, ja, in de financiële sector werkzaam zijn. Ik bedoel, jij bent econoom. Hè, jij bent econoom, jij hebt een opleiding gevolgd. Bedrijfskunde, et cetera, et cetera. Hoe kijk je daar nu naar van? Want jij bent natuurlijk een soort van in een andere tak misschien wel gaan werken.
Ja.
Maar
ja, ik wilde altijd zakenbankier worden. Dus ik wilde eigenlijk precies die mensen worden uit de documentaire. Want dat vond ik toen als 18-jarige jochie, vond ik dat geweldig. Toen wilde ik heel graag veel geld verdienen en ook aanzien. En ik dacht dat als bankier, dat is toch wel, ik weet niet waarom ik dat dacht, dat is nu totaal niet meer zo. Maar toen dacht ik dat en daar kon je veel geld mee verdienen. Dat vond ik geweldig. Daar ook voor gestudeerd. Maar toen, gaandeweg het einde van mijn studie, heb ik een banking tour gedaan naar Londen, naar allerlei van die zakenbanken die ook in de documentaire genoemd worden, zoals Morgan Stanley. Daar gingen we langs om onszelf eigenlijk te presenteren voor een baan in de toekomst. Dat leek me geweldig. Ik dacht, nu heb ik het gemaakt. Maar ik ben in die week zo afgeknapt op die sector. Het was, want de financiële crisis was ook net geweest. Dus dat speelde ook mee. Het was in één keer niet meer stoer om op een verjaardagsfeestje te zeggen dat je in de financiële sector had gewerkt. Plus die banking tour, wat eigenlijk best wel heel veel spel was. Want je moest met allemaal andere medestudenten. Ja, en dat is echt extreem haantjesgedrag. En ik kwam erachter dat ik dat helemaal niet leuk vind.
Oké. Okay. Dus dat was het. Maar even kijken, waar hebben we het over? Want jij was een jaar of, want is het 2008 of zo dan geweest? Of 2007?
Ja, dit was denk ik 2010, die banking.
Oh, 2010, oké.
Net na de crisis. Ja. En,
dus het was een beetje geland.
Ja, precies. En toen heb ik er eigenlijk voor gekozen om eerst het onderwijs in te gaan. Het beleggen bleef me nog wel trekken. En die intellectuele uitdaging om een bedrijf te besturen vind ik geweldig. En daarom is het nu ook dat beleggen weer wat groter geworden. Maar in die zin ben ik wel afhankelijk van de financiële sector, alhoewel ik er niet werkzaam in ben.
Ja, en vind je dan ook dat de mensen, dat de wet op, aan het eind van de documentaire wordt dat ook aangestipt van ze kunnen hier toch niet meer wegkomen. En Ze laten ook zien van dat mensen hier ja, eigenlijk grote beloningen... Ze worden eigenlijk beloond voor slecht gedrag.
Ja.
Nou ja, dat is eigenlijk ja, om je kapot voor te schamen als je in de financiële sector werkt. Is dat misschien ook een van de redenen geweest dat je meer die educatieve kant op bent gegaan? Dat je toch wel wat meer van het overbrengen bent. Want misschien zijn het wel goede mensen, maar zitten ze in een verkeerd systeem.
Ja, nou, het zat eigenlijk ook in de documentaire. Als je voor een bank gaat werken, moet je soms dingen verkopen aan klanten waar je zelf waarschijnlijk niet achter staat. Ja, en dat is, heb je zelf al een intern gewetensconflict. Ik snap best dat elk bedrijf dingen aan de klant moet verkopen. Maar ik neem aan dat de meeste bedrijven die een product verkopen aan klanten achter hun product staan. En in die documentaire zat ook Goldman Sachs die dan aan zijn klanten wat verkocht, waar ze van intern wisten dat het echt, echt troep was. Ja, dat is gewoon crimineel gedrag. En het verbaast me dan ook dat die dat doen allemaal uiteindelijk vrij uitgaan door de grote advocaatmacht van dat soort bedrijven. En daar komen ze allemaal mee weg.
Ja, hey, ik vond de verwevenheid in de politiek ook wel heftig. Dat heel veel van die grote jongens van Morgan Stanley, you name it, dat ze ook allemaal ja, wel iets bijvoorbeeld bij het Witte Huis deden of daar weer voorgedragen werden. Of professoren bijvoorbeeld op Harvard. Of ja, dat vind ik best wel heftig. Dus het is niet alleen maar van mensen die een bedrijfstak ruïneren. Nee, mensen die eigenlijk gewoon een heel wereldsysteem ruïneren. En ook daarin de politiek meenemen. Want ja, laat wel eens, zo'n president weet het ook niet. Dus die wordt ook weer geadviseerd door een financiële man of vrouw die daar eigenlijk misschien wel andere bedoelingen mee heeft gehad.
Zeker, zeker.
Dus dat is best wel, vind ik best wel heftig. En ook dat het doordrongen was tot de educatie. Dat vond ik ook wel een heftig punt. Dus de mensen zijn ook nu opgeleid, misschien wel een soort van geïndoctrineerd met kennis die toch wel eenzijdig is misschien wel.
Ja, ja, ja. Ja, want al die lobbyisten die daar in dienst zijn van al die banken, dat is echt zo bizar. Lijkt me verschrikkelijk om zo'n lobbyist te zijn. Dat je dan die wereld moet vertegenwoordigen van banken. En dat vind ik ook zo opvallend dat lobbyisten dus zelf wetgeving schrijven. Omdat de overheid heeft de mankracht er eigenlijk niet voor. Dus vragen ze de lobbyisten van de banken om wetgeving voor de banken te schrijven.
Ja,
ja, dan heb je al die dat belangenconflict te
pakken. Dat is inderdaad een bizar iets. Nou, wij zijn in de podcast, zoals de vaste luisteraars misschien wel weten, doen we eigenlijk allerlei verschillende stappen. Onder andere het hoogtepunt van de documentaire. Maar ook het perspectief waarop deze documentaire is gemaakt. Wat vind jij daarvan, het perspectief van de maker? Want het is beschrijvend aan de ene kant. Maar aan de andere kant zie je ook wel dat hij een bepaalde kant kiest. Hij gaat niet de kant. Hij kiest nu niet de kant van de bankiers. Hij kiest duidelijk de andere kant. Wat vind je daarvan?
Ja, hij gaat echt op de stoel van het gewone volk zitten.
Ja.
Van, in Amerika heb je zo'n uitdrukking Main Street versus Wall Street. Dat is gewoon de gewone straat tegen de rijken eigenlijk. En dat eigenlijk vind ik dat geweldig. Want dat perspectief wordt bijna nooit gepakt. Als het gepakt wordt, dan is het vaak geweldig. En dan is het vaak na een schandaal. Want voor een schandaal, dan wordt het belang van Main Street niet zo gepakt. Nou ja, ik vind dat geweldig. Want ik vind echt dat Main Street de gewone man genaaid is. En één iemand in de documentaire, die zei het eigenlijk ook. Volgens mij Dominique Strauss-Kahn. Daar valt nog veel over te zeggen. Ja. Maar die man
heeft ook het een en ander, ja.
Maar die zei uiteindelijk, de schandalen zijn in de top bij de rijken ontstaan. Maar uiteindelijk, wie is de klos? Ja, de gewone man op straat.
Het kamermeisje is de klos.
Ja, ja.
Het kamermeisje bij Strauss-Kahn. Die was de klos.
Ja,
ja. Ja, nou ja, goed. Kijk, en, het is gewoon heel... het is gewoon fascinerend eigenlijk om te zien. En kijk, waar normaal bij de Film Doc Joe podcast show toch wel een verhaal leidend is, is dit eigenlijk gewoon een wereldgebeurtenis geweest.
Ja.
Het is iets wat iedereen op een bepaalde manier heeft geraakt. Het is misschien wat privé, maar ik ben toch benieuwd. Heeft het jou persoonlijk geraakt?
Ja, ik had bijvoorbeeld aandelen SNS Real. Voor de crisis begon ik... Eerst deed ik dat via mijn vader, maar voor de crisis eigenlijk net met mijn eigen geld. Ik kocht onder meer aandelen SNS Real. Is later failliet gegaan. Ik verkocht ze een paar maanden later met 50% verlies. Maar ook daar ben ik... toen was ik al een beetje mijn frictie voor het financiële systeem. Want die CEO, ik zal geen namen noemen, maar als ik hem nog soms in de media zie, dan word ik er nog wel een beetje moe van. Die had ook een soort van grootheidswaanzin. Ook van de bankier, en ze wilde internationaal, ze wilde groot worden, heel snel groeien. Als, terwijl een bankier uiteindelijk in de kern is het geld uitlenen, sparen en goed mensen helpen. Een ja, bijna een utiliteitsfunctie. Maar die wilde echt heel veel meer. En die zei ook echt, die beloofde... Ja, er zijn problemen in Amerika, waar die documentaire dus eigenlijk in de kern over ging. Maar we zijn een Nederlandse bank, geen problemen. Maar in de kern hadden ze hetzelfde gedaan als die Amerikaanse banken.
Ja, maar
te veel risico nemen.
Ja, en te veel risico een beetje op een verkeerde manier verkopen. Dus hoogrisicoproducten eigenlijk gaan verkopen.
Ja.
Zonder
ja.
de mensen op een juiste manier daarvan op de hoogte te stellen.
Ja.
Dat komt ook de hele tijd terug in de docu, hè, met die AAA-status... En dat eigenlijk ja, de grote klapper, het vallen van Lehman Brothers. Ja, dat had dan... ja, ik probeer toch ook een beetje mee te gaan zo op die economische dingen. Ook al is dat natuurlijk mijn voorgeschiedenis niet. Maar goed, dat vallen van Lehman Brothers. En dat er eigenlijk een paar dagen ervoor nog de 3A-status aan gegeven werd.
Ja.
Ja, opvallend. Dan denk je van, iedereen wordt voor de gek gehouden.
Ja.
En, maar goed, maar ik vind het wel bijzonder dat dus eigenlijk deze gebeurtenis jou ook gewoon inderdaad geraakt heeft. Ja, ik was in die tijd nog niet aan het beleggen, dus ja, het heeft mij verder niet geraakt. Ik moet wel zeggen dat ja, het ging door de wereld. Ja. Werkloosheid ging door de wereld en ja, dat raakt eigenlijk iedereen indirect. Want ja, ik wil gewoon leven in een wereld waar mensen gewoon lekker aan het werk zijn en niet gefrustreerd ja, thuis zitten en et cetera. Die wereld, daar wil je eigenlijk niet in leven.
Ja.
Dus iedereen raakt het wat dat betreft natuurlijk ook wel.
Ja, en ik denk jou ook wel rechtstreeks, want ik denk dat je misschien wel wat spaargeld had in die tijd. En door die crisis en die schulden moesten, om het te redden, rentestanden zo laag mogelijk. Nou, dat heeft gevolgen voor de mensen die altijd heel zuinig hebben geleefd en goed gespaard hebben, goede burgers.
Ik weet niet of ik er ben.
Nee, precies. Nee, maar je snapt het. Ja, ja.
Ja. Ja, nee, maar dat is gewoon hartstikke mooi. Kijk, en het perspectief hadden we het al even over. Dat is wel interessant. En ik vind, ik kijk naar documentaires en naar films ook wel op een manier van... Nou, zou ik dit verhaal op deze manier willen vertellen? En dat heb ik wel heel erg. Ik vind strijden vind ik altijd mooi. Hij zoekt ook een strijd op. Hij spaart de mensen die interviewt niet.
Nee.
Die Ferguson. En dat vind ik ook wel mooi. Want die jongens die hebben natuurlijk jarenlang altijd ja-knikkers om zich heen gehad. Dat zie je vaak in de top bij dit soort grote bedrijven. Ja, ja, ja. Het is allemaal goed. Ze hebben machtspositie.
Ja.
Nou, de een die gaat er achter kamermeisjes aan met die machtspositie.
Ja.
Die ander die verdient heel veel geld, et cetera. Allemaal niet op een eerlijke manier. Maar ik vind het mooi dat soort processen of dat soort systemen... Hè, wat doe jij als je veel geld hebt? Wat doe jij met macht? Dat, over die dingen ga ik dan wat meer nadenken. Misschien dan iets minder over ja, precies de details. Wie heeft zoveel geld verdiend en die heeft zoveel geld verdiend. Dat zal allemaal wel. Ik vind dan die processen vind ik heel interessant. Van hoe gaan mensen met macht om? En wat maakt het systeem nou zo? Ik denk dat de essentie van het systeem echt goed bedoeld was. Echt waar. Maar dat het zich als een monster ontwikkelt. En ik denk dat wij ook moeten leren van deze fouten. Want zie jij bijvoorbeeld... Want dat vind ik dan wel interessant om in zo'n podcast te bespreken. Zie jij dan ook in de toekomst dergelijke crisissen aankomen? Ik zie nu bijvoorbeeld wel iets aankomen. En ik ben benieuwd of jij hetzelfde denkt.
Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik zie bijvoorbeeld wat je in Nederland nu ziet op de vastgoedmarkt.
Mm-hmm.
Hoe makkelijk je voor een beleggingshypotheek geld kan lenen. Dat je vaak tegenwoordig soms maar 10-20% eigen geld voor een beleggingshypotheek mee moet nemen. Dan denk ik wel, ja, hier is alweer de kiem gelegd voor de volgende financiële schuldencrisis.
Ja, want leg uit voor de luisteraars.
Nou, we weten allemaal de huizenprijzen in Nederland, dat die zo gigantisch hard gestegen zijn. En huizen lijken best heel betaalbaar, omdat de rente heel laag is. Dus misschien is dat wel heel terecht. Maar je ziet nu, althans via de beleggingswereld wat ik zie, dat bijna iedereen, bijvoorbeeld, nou niet iedereen, dit is misschien heel, maar dat is een hele grote groep die dan wat overwaarde op zijn eigen huis heeft, omdat alle huizenprijzen gestegen hebben. Die overwaarde neem je op en daarvoor ga je een appartement kopen om te verhuren. Dus dat neemt gigantisch af toe. Alleen, ja, dat creëert wel meer schuld in het systeem. En dat gaat goed zolang huizenprijzen omhoog gaan. En dat was ook in aanloop naar de financiële crisis. Ja. Die CEO had er zo'n mooie spreuk over. Zolang de muziek blijft spelen, moeten we met dat spelletje meegaan. En zo denken banken nu bijvoorbeeld ook die leningen verstrekken voor die beleggers. Ja, nou ja, ze betalen nog netjes en wij verdienen heel veel geld mee. Dus we houden dat systeem in stand. Dus je hebt allemaal partijen die belang bij hebben om dat in stand te houden. Maar op een gegeven moment, als dan huizenprijzen om wat voor reden dan ook gaan dalen. Ja, dan heeft iedereen met die grote schulden heeft wel een probleem. Of als bijvoorbeeld die rentestanden zijn nu ultra laag. Maar wat als die de komende jaren omhoog gaan, omdat de inflatie omhoog gaat?
Ja, en mensen dus wel een huis hebben gekocht, misschien wel boven hun stand. Hè, dat zijn ook wel dingen. En dan gaat die rente omhoog en dan, ja, dan zit je.
Ja.
Die huis heeft, het huis heeft wel die waarde. Dus ja, dat is wel een ding. Ja, ik
En waar dacht jij aan dan?
Schuldencrisis.
Ja. Schulden. Dit is een voorbeeld van...
Het is eigenlijk een voorbeeld van schuldencrisis, maar gewoon schuldencrisis in een veel bredere context. Dat dus geld te veel beschikbaar is en dat daar misschien te makkelijk over wordt gedacht. Je hebt altijd die stem, geld lenen kost geen geld. Nee. Of nee, geld lenen kost geld.
Ja.
Nou, dan ja, dat mag wel wat vaker en wat nadrukkelijker gezegd worden. Ik ben bijvoorbeeld ook heel erg voorstander van dat ze de aflossings bij hypotheken, het aflossingsvrije, dat ze dat eraf hebben gehaald.
Ja, dat was gewoon iets belachelijks.
Helemaal afbetalen. Ja. Waarom nou een gedeelte kwijtschelden? Waarom is dat?
Nou, kijk, tot een de helft van de waarde aan aflossingsvrij kan ik nog wel komen. Want wat heeft iemand aan dat die 30 jaar lang, dat jij nu 30 jaar lang bent aan het aflossen en dan over 30 jaar is je woning afgelost, maar wat moet je dan? Het is toch, terwijl die woning dan door inflatie waarschijnlijk al 2-3 keer zoveel waard is. Dan, dat vind ik wat overdreven. Maar ik snap het principe dat 100% aflossingsvrij is. Je leent zo'n groot bedrag en je hoeft nooit af te lossen. What the fuck?
Ja, vind ik bijzonder, bijzonder iets. Maar goed. Maar goed. Kijk, dat zijn dingen die interessant zijn om nu over te hebben. En ook wat ik ook heel boeiend vind is hoe de mensen daarmee omgaan. Dus we hadden even gegoogeld. Strauss-Kahn begint een beetje rode draad te worden in deze podcast. hoe het nu met Strauss-Kahn gaat, Dominique. Ja. Maar die beste man, die is gewoon op vrije voeten. Het is ongelooflijk. Die man die is vervolgd. Nou ja, het kwijtgescholden of het is schikking. Ja. Nou, het wordt gewoon afbetaald. Ze komen ermee weg.
Het was initiatief
en,
voor de...
Ja, en... Mooi. Aan het eind van de docu wordt daar ook een beetje een soort van begin gezegd. Van we gaan strijden. We gaan, dit is het begin om te strijden om ze misschien achter de tralies te krijgen. Ik mag van harte hopen dat er gerechtigheid komt voor deze mensen. Want het is gewoon crimineel. Het is gewoon crimineel gedrag.
Ja, het is zelfs erger dan crimineel. Je doet of je geen crimineel bent, terwijl je er wel in bent. En een echte crimineel die doet gewoon nog wel of die een crimineel is als die ergens een inbraak doet. Ja. Ja, die probeert het ook te verleggen natuurlijk. Nee, maar je hebt gelijk. En als we nu terugkijken, dan is er helemaal niks mee gebeurd. Want die docu kwam uit 2010. Ja. En in die 10 jaar is er in die zin in Amerika niks veranderd. In Nederland hebben ze bijvoorbeeld wel bonussen voor bankiers wel echt aan banden gelegd. Nou, dat leidt denk ik tot heel veel voorzichtiger gedrag van bankiers.
Ja. Ja, daar werd volgens mij Wouter Bos nog even genoemd, ook nog in de docu. Goed. Het is gewoon fascinerend hoe dat werkt en hoe het stelsel werkt en hoe het geld loopt. Want deze wereld waar we nu in leven, de huidige tijd, geld blijft heel erg belangrijk, misschien wel het belangrijkste. We staan nu voor een nieuwe uitdaging, coronacrisis. Wat denk je financieel gezien wat daar nu de gevolgen van zijn?
Ja, ik sluit me wel aan met jouw punt dat de schuldenberg die er nu is. Want we hebben zoveel problemen. Dat schuiven we voor ons uit. En het is heel verleidelijk natuurlijk, de politiek. Dat het 4 jaar aan de macht bijvoorbeeld in Nederland. En dan, je wil dingen niet echt oplossen. Nou, zo zijn er heel veel weeffouten in Europa. Met de schulden in Zuid-Europa. Die ze nooit en te nimmer af kunnen gaan betalen. Dus wanneer gaat dan die pijn komen? Ja, dat wordt nu uitgesteld.
Ja, want het is toch ook zo dat de schulden van de mediterrane landen, zo noem ik ze even, zuidelijk Europa, die schulden worden toch allemaal door de centrale bank opgekocht. Ja. En dan vraag ik me af van volgens mij, ja, ik ben zo opgevoed, als je een schuld ergens bij iemand hebt, dan betaal je die af.
Ja.
Maar waar het nu op begint te lijken, is dat er ook schulden opgekocht worden door die centrale bank, maar die schulden misschien ook wel weer kwijtgescholden worden. Dat heb je bijvoorbeeld bij Griekenland gezien. Ja, waar gaat het naartoe, joh? Het kan toch niet oneindig doorgaan?
Nee.
Nee, maar is dit ook niet een grote bubbel? Is dit ook niet zo'nzelfde systeem waar we in zitten? Is dit ook niet die bom die misschien wel... Dit is gewoon een soort bommetje wat weggegeven wordt iedere keer. Iedere keer is de volgende, het hoofd van de ECB maar weer de sjaak. Of ik weet niet, waar gaat het naartoe?
Ja. Ja, we zitten wat mij betreft gevangen in een soort van financieel Armageddon. En dat kan echt een nachtmerrie.
Mooi woord.
Het is een experiment wat we eigenlijk sinds de financiële crisis mee begonnen zijn. Dat geld drukken, dat wat jij noemt dat de centrale banken obligaties opkopen van schuldenlanden. En zo die landen eigenlijk overeind houden. Dat is allemaal een experiment. En nu sinds corona is dat nog veel, veel extremer geworden. Omdat ze geleerd hebben van de financiële crisis. En dat toen eigenlijk misschien nog te langzaam hebben gedaan, te beperkt. En nu vol die bazooka hebben aangezet eigenlijk.
Ja
en hoe dat gaat aflopen, weet ik niet. Alle economieboekjes die voorspellen dan heel veel inflatie in de toekomst. Omdat ja, hoe meer geld er in de economie komt, hoe meer inflatie je krijgt. Ja, je zou ook heel veel argumenten kunnen maken waarom er geen inflatie komt. Maar anyway, we zitten gevangen. Want die rentestanden zijn door al dat stimuleringsbeleid zo laag. En door alle hoge schulden kan die nooit meer omhoog. Want nee, zodra die omhoog gaat, kunnen mensen hun renteverplichting niet meer betalen op die hoge schulden. En nu is het nog, wordt het nog aan een soort van infuus gehouden.
En hoe is dat, want dit is de Europese situatie, hè? En de Europese Unie is wat dat betreft ook best wel een aparte club bij elkaar. Niet alleen om hoe het is ontstaan, maar ook dat eigenlijk zoveel landen nog erin zitten. Ja. Ik vind het zelf heel erg wonderlijk.
Ja.
Hè, er wordt wel eens gesproken over Noord- en Zuiddeel. Dan heb je de Scandinavische landen. Over het algemeen de toch wat rijkere Europese lidstaten. Daar hoort Nederland dan bij. België, Duitsland inderdaad, Luxemburg. Maar dat die splitsing misschien wel een optie zou kunnen zijn. En financieel gezien begin ik daar steeds meer een voorkeur voor te krijgen. Want als je kijkt naar... Wij houden natuurlijk de Unie bij elkaar door maar die schulden op te kopen. En door maar de hand boven wanbeleid te houden van Zuid-Europese landen. Dat is hoe de Europese situatie is. Hoe is dat in de VS? Weet jij dat? Heb je daar kennis van?
Ja, VS is in die zin gewoon is het één land natuurlijk. Je hebt wel staten, maar een staat kan failliet gaan. Maar in principe is in de kern, heb je niet zo'n belangenconflict of nationalisme wat soms in Europa heerst. Waardoor ze er altijd in die zin wel uitkomen. En de VS heeft nog als, ten opzichte van de meeste Europese landen, dat hun economie in de kern best wel robuust is.
Mm-hmm.
En dat als ze... Dus de overheden bijvoorbeeld in schuldproblemen komen, dat ze de belastingen best wel makkelijk iets kunnen verhogen om die schulden weer draagbaar te maken. Dus ze zijn daar, die economie is gewoon veel flexibeler met dat je nog een veel jongere bevolking hebt dan een Europees gemiddeld land. Ja, maakt dat je in die zin veel minder kwetsbaar bent voor een nieuwe schuldenberg.
Mm-hmm. En is het ook meer autoritair, het systeem? Is het systeem meer autoritair? Kunnen ze makkelijk beslissingen nemen? Ik zeg dat omdat, we hebben natuurlijk allemaal de verkiezingen gezien. Het is altijd gesteggel. Het is altijd gedoe. Het is altijd rood en blauw. Het is altijd huis van afgevaardigden. Alles komt er weer bij kijken. Komt er überhaupt nog een goede beslissing uit dat land? Weet je? Je denkt op een gegeven moment van... Nee, maar het is altijd gesteggel. Maar,
Trump is weg, hè? Trump is weg.
Ja, heel gelukkig. Maar financieel gezien, gaan die beslissingen makkelijk? Moet dat ook weer helemaal de hoogste politieke bazen? Moeten daar weer wat van vinden? Of zit dat anders? Is die Federal Reserve echt de baas?
Nou, dan zou ik zeggen, dat is misschien wel het machtigste orgaan in de wereld. Want als je de macht hebt over het geld, en dat heeft de Europese Centrale Bank, maar ook de Fed, ja, dan ben je de baas over alles eigenlijk.
Ja.
Bij Amerikanen, als je het ook naar de financiële crisis kijkt en eerdere crisissen, wat ze heel goed doen, is heel snel hun verlies durven te nemen.
Okay.
En dan zeggen van ja, we hebben het verkloot, we gaan nu verlies nemen, we gaan al die banken herkapitaliseren, En vanaf nu gaan we weer naar voren kijken. Ja. Terwijl Europa duurt lange beslissingen, Nederland ook, maar Europa ook, dingen voor je uit. En hoe langer je de markten in onzekerheid laat, hoe slechter dat uiteindelijk voor die economie is. En hoe langer zo'n crisis naijlt. Dus Amerika kwam ook veel sneller en sterker uit die crisis.
Mm-hmm.
De dieptepunt was wel dieper, want ze gaan snel die verliezen nemen. En dan mm-hmm. dat bloed loopt echt dan door die straten. Maar dan kom je er ook veel sneller uit.
Je spreekt echt de belegger. Ja, is mooi.
We gaan het over die docu hebben.
Ja, het is mooi hoe die docu langzaam eigenlijk gewoon naar jouw podcast toe gaat. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het wel leuk. Kijk, die schuldencrisis. Ik wil daar toch nog even op door, want ik vind het interessant. Schuldencrisis komt onze kant op. Nou, ik denk dan van Nederland, beste jongetje van de klas. Nederland, qua schulden, stellen wij helemaal geen biet voor. Hè? Hoeveel procent van de schulden, totale schulden van de Europese banken hebben wij? Dat zou een keer 5% zijn, misschien een keer 6%. Zoiets, hè? Dat zoveel meer zou dat niet zijn. Dat geloof ik echt niet. En dan heb je de VS en die zijn koningsschuld. Wie gaat ze daarvoor verantwoording van die mensen roepen? Ik heb trouwens ook gehoord, maar correct me if I'm wrong. Ik vind het ook leuk om dit soort dingen te delen. Dat klinkt heel interessant. Dat Japan... het land is met de hoogste schulden ter wereld.
Ja.
En dat vind ik opvallend. Weet jij wat erachter zit?
Doordat ze hun economie eigenlijk al 40 jaar niet aan de praat krijgen. En dat proberen ze door dat de overheid heel veel geld in de economie pompt.
Ik neem even een peper, sorry.
Ja.
Pepertje. Ja. Ja, dus... Oh, je zeet. Oh, sorry.
Dan neem ik maar een slokje. Ja. Beste unit is dat trouwens. Maar,
sorry.
Ja, ze proberen al 40 jaar eigenlijk sinds het barsten van de vastgoedbubbel in de jaren 80 daar, die economie aan het praten krijgen. De overheid door heel veel geld in die economie te pompen. En daardoor zijn die schulden eigenlijk heel erg opgelopen. En als je schulden wel oploopt en je economie stagneert. Ik doe nu mijn handen zo, maar dat staat nergens zo voor de
Dat kan niemand zien. Ja. Hij heeft zijn ene hand heeft hij hoger dan de andere. Ja. En hij zit een beetje heen en weer.
Ja,
ja.
Ja. Ja, want... Misschien, schulden kun je afmeten om landen te vergelijken aan de grootte van de economie dat af te zetten tegen de schulden. Ja. In Japan zit, de schulden zijn 200% van de grootte van de economie. De schulden zijn hoger dan de economie. In Nederland is het 60%.
Oké.
Okay. Veel lager.
Ja.
In Amerika zit het rond de 80%.
Oké. Okay.
Dus iets hoger. Maar je zegt, hier wil ik nog even op terugkomen. Je zegt Nederland is het beste jongetje van de klas. Eigenlijk zijn we het slechtste jongetje van de klas. Want... Waar vaak de meeste mensen alleen naar kijken, zijn overheidsschulden.
Hmm.
En dat zijn die voorbeelden die ik noemde, overheidsschulden. Dus daarin is Nederland het beste van de klas. Misschien wel het beste van Europa, misschien wel het beste van de wereld. Maar als je kijkt naar de private schulden, de schulden van de huishoudens en zo, hebben we het allerhoogste, als je dat er ook relatief afzet. Wereld. Ja. Ja, en in die zin...
Maar hoezo? In Nederland zijn mensen zoveel aan het lenen dan?
Ja, nou een heel groot deel daarin zit, dat wat wij waarschijnlijk heel normaal vinden, is dat je als je een huis koopt, dat je 100% van die waarde mag lenen.
Ja, zo bedoel
je. In Duitsland moet je 30% eigen geld meenemen, ook voor je eigen huis.
Mm-hmm. Maar dat gaat nu steeds meer, hè? Dat je steeds meer eigen geld mee moet nemen, toch? Dat
Want eerst kon je nog veel meer dan 100% lenen. Ja. Dus dan kon je daar flink op speculeren. Ja,
het is mooi. Het wordt bijna een soort college. Dat is ook wel leuk, want dat is ook... maar het is wel leuk dat het zo ontstaat, want... als je kijkt naar de reden voor deze podcastjes, is voor mij persoonlijk ook wel een stukje van verdiepen in een onderwerp waar je misschien in eerste instantie iets minder mee hebt. En ook ter lering zo'n documentaire kijken is gewoon heel waardevol. Want ja, je leert echt van die docu's. En nu is mijn vraag, ja, jij weet al echt best wel heel veel van de financiële wereld en van beleggen. Maar wat heb jij nou echt geleerd van deze docu?
Nou, ik vind het vooral... Nou, het frustreert me weer. Als ik dit terugkijk, dan denk ik... Domme financiële industrie. Dit is de reden waarom mensen niet gaan beleggen. Omdat we niet te vertrouwen zijn.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik heel mooi. En ik vind gewoon al die quotes en zo... zoals van... Ja, as long as the music keeps playing... You gotta get up and have to dance. Dus dat vind ik heel mooi. En ik vind het ook heel mooi dat echt de topmensen daar ook gewoon bevraagd worden. En dat is heel leerzaam.
Nou, ik moet zeggen dat ik toch wel bij een aantal hoofdrolspelers in deze kwestie. Daar kwam een zwart scherm. Deze man wou niet meedoen. Of die wou niet verhoord worden. En ook zelfs de presidents of Harvard en van een andere instelling, hoge instelling.
Ja, ik moet zeggen, mooi dat je het opbrengt. Want ik maak hier een denkfout. Want er zaten één of twee in die documentaire waarvan ik echt dacht, wat een slang. Wat een rat.
Hubbard bedoel je? Die?
Wat?
Hubbard? Die vent, Hubbard?
Ja, ik weet zijn naam niet, maar die ene die het interview wel afkappen.
Ja, dat is volgens mij Hubbard heet hij.
Oké.
Ja, die was echt een snake, ja.
Ja, dat ging ook onder meer dat alle professoren, die worden dan gevraagd om onderzoek te doen voor een bank. En dan worden dus betaald door die bank. Ja, en wat moet er dan uit dat onderzoek komen? Ja, die bank, of in dit geval het ging over IJsland, dat een heel goed functionerend bankensysteem had.
Ja.
En dat was heel gek, maar ik maakte denkfout dat degene die... Hij ging er tenminste nog zitten. En die anderen die gingen op zwart, die willen niet komen.
Ja, dat vind ik
veel
ook,
erger.
Ja, dat vind ik ook wel triest.
Vond jij dan het meest fascinerende?
Het meest fascinerende? Of wat ik ervan, meest wat ik ervan kon leren?
Doe die eerst maar.
Wat ik erg leerzaam vond, was het ontstaan van de crisis. Dus die opbouw. Dus die opbouw, dat die systemen zo op een gegeven moment destructief werken, dat niet op een gegeven moment niet tot einde der tijden door kan gaan. Dat het op een gegeven moment genoeg is en dan zie je dat het als een kaarthuis inklapt. En dan is er ook geen houden meer aan. En het inzicht wat deze documentaire mij ook heeft gegeven, is dat de Amerikaanse economie echt gewoon zo bepalend is voor de rest van de wereld. Dat het zoveel invloed heeft. Ja, ze lieten wat fragmenten zien China en van het Europese, de werkloosheid in Europa. Ja, en dan denk je van, wow, het heeft gewoon, overal komt het in terug. En dan, dan zien we dat we met z'n allen... Ja, we hebben ooit eens, daar hebben we het voor in de voorbereiding hadden we het er ook nog even over. Voorbereiding eigenlijk tijdens het docu. We hebben geen voorbereiding gehad. Maar daar hadden we het op een gegeven moment over van überhaupt het fenomeen geld. Weet je wel, überhaupt het fenomeen dat mensen dus geld betalen om iets te krijgen. We hebben dit met z'n allen bedacht. We hebben het geld betalen hebben we bedacht, want het was handig.
Ja.
Daar kun je goederen mee halen. Je hoeft niet alles met ruilverkaveling te doen of ruilhandel. Ja, en dan zie je eigenlijk dat de mensen zo'n puinhoop van maakt. Ja, dat doet zo'n docu ook bij mij. Dan denk ik, jongen, het zijn ook echt allemaal lullo's.
Ja.
Het zijn allemaal,
ieder voor zich.
Heel individueel.
Ja.
En het hele individualisme in de VS wordt ook heel erg uitgelicht. Dan denk ik van, het is daar ook echt alleen maar van de American Dream. Ik wil een groot huis wonen. Ik wil, ze noemen ook, dat vond ik ook wel mooi trouwens, ze noemen dus die uitgaven van die mensen. Van een private jet en vijf huizen en 131 miljoen meekrijgen als je ontslagen wordt eigenlijk. Ja, het is van de zotte. Ik vind het echt hilarisch.
Ja.
Maar ik vind het wel interessant om dan na te denken over van, we maken met z'n allen, we bedenken van alles als mens met z'n allen. Maar laten we alsjeblieft ook gewoon goed nadenken hoe we met elkaar om blijven gaan. En dat het niet alleen maar ikke is. En het is gelukkig, dit lijkt heel erg ver weg, maar eigenlijk is het gewoon ongelooflijk dichtbij.
Ja.
Het lijkt heel ver weg, maar het is eigenlijk, het is bij iedereen. Omdat geld gewoon zo verweven is. En dat vind ik wel jammer. Want mensen in Nederland, ze strijden nu om geld ook weer. Hè? Als je nu, ik luister altijd, 's morgens luister ik Radio 538. En hebben ze van de volgende week hebben ze de 538 actieweek, is dat. En dat is voor de voedselpakketten, voor gewoon hier in Nederland de voedselbank. Ja, nou, dan dat is gewoon nodig in Nederland.
Ja, bizar.
Het rijkste land zo'n beetje van de wereld. Een van de rijkste landen van de wereld. Ja. Ik weet trouwens helemaal niet, is het wel het rijkste? Ja.
Ja, wat is het rijkste land? Hoe je het meet, als je meet naar BBP per persoon. Dus dan niet. Dan zou ik eerder zeggen dat een Luxemburg of misschien een Qatar op
precies, ja.
Misschien een Singapore.
Ja, nou.
Als je de geluksindex erin stopt, dus economische dingen, geluk, onderwijs, gezondheidszorg, dat soort dingen, dan scoort Nederland samen met Denemarken echt altijd in de top 3.
Ja, wij zijn gelukkig.
Wij zijn heel gelukkig.
Ja, nou, ja. Wij zijn wel heel gelukkig.
Ik ben wel heel gelukkig. Ja. Ik zie eens met jou zeg. Je hebt wat rugklachten momenteel. Maar...
Ja, ik heb wat rugklachten, ja. Je hebt met een biljarttafel te maken. Ja. Die moet je niet in je eentje gaan tillen. Ja, zo simpel is het. Ja, nee. Dus zo gaat dat soms.
Maar je ziet er allemaal topfit uit.
Ja, maar dat komt ook. Ik heb hier alle. Je zal eigenlijk beeld erbij moeten hebben. We hebben versnaperingen. We hebben allerlei dingen hier voor ons staan. Om het maar zo behagelijk mogelijk te maken.
We zitten nog niet in de jacuzzi met z'n tweeën.
Nee. Nou, is het idee misschien nog een keer om een podcast te maken. Ja.
Dan ook de docu kijken en dan daarna opnemen.
Ja.
Dan kom ik weer langs.
Maar ik bedoel. Morgan Stanley en Lehman Brothers en alles. Het staat allemaal nog zo. Ik bedoel, het is allemaal schandalig wat er is gebeurd.
Ja.
Maar het staat allemaal nog.
En veel zijn ermee weggekomen.
Ja. Ja, nee, maar ik bedoel, de instituten blijven ook bestaan.
Ja, sterker nog, het is alleen maar erger geworden. Want de banken die bijna... Lehman Brothers bestaan niet meer. Maar degene die de andere daarnaast kleinste die bijna failliet gingen... en dus door heel slecht gedrag... die zijn in grotere instellingen als Citigroup, Bank of America... en Wells Fargo opgegaan. Die nog veel groter zijn. Ja. En dus uiteindelijk hebben de bazen van dat soort bedrijven, wat de vorige bazen van een Lehman Brothers al hadden van, ja, als we failliet gaan, dat is niet ons probleem. Wij worden wel gered door de belastingbetaler. En zolang het goed gaat, verdienen wij onze bonussen. En als het slecht gaat, ja, dan worden we als CEO ontslagen, krijgen we een zak met geld mee en dan worden we gered door de belastingbetaler. Dat probleem is nog niet weg.
Nee,
dat is alleen maar groter.
Ja, dus dat...
Dat is een verrotte weeffout in het systeem wat mij betreft.
Ja. En wat mij betreft geeft het ook heel veel voeding voor misschien wel een heel ander betaalsysteem. Kijk nu naar de koersen van de Bitcoin. Volgens mij gaan ze weer aardig hoog.
Ja. En dat is echt gestoeld op het wantrouwen van de mensen in het financiële systeem zoals we dat kennen.
Ja, ik denk dat dit soort docu's echt een voedingsbodem zijn voor jongens die... Ja, die van die blockchain technologie, dat ze daar verder mee willen en daarmee willen. Ja, ik durf er niet in te beleggen, zeg ik je eerlijk, maar het is natuurlijk wel een uitkomst. Als je het hebt over waar zitten de fouten hier, en dat is ook weer een les. De fouten zitten in het systeem.
Ja.
Dus waar moet aan gesleuteld worden? Hè? Kijk, in mijn vak, ik werk dan als veiligheidskundige. En dan hebben wij de arbeidshygiënische strategie, noemen we dat. En dat staat voor dat je begint bij de bron. En dat je die bron moet aanpakken. En dat vaak de kortste klap is. En de financiële sector, die sluit gewoon zijn ogen en die gaat door.
Ja.
Ik zie helemaal geen verandering.
Ja.
En ik zie ook geen verandering in waar je snel geld in kan verdienen, bijvoorbeeld. Ik noem het even financiële boys. Maar financiële mensen in de financiële sector worden gewoon echt overbetaald. Nog steeds. Nog steeds kun je veel geld verdienen als je bij een groot financieel instituut bijvoorbeeld werkt. Ja. En als ik dan kijk, ik heb zelf kids. En ik zie bij onze opvang, zie ik daar vrouwen werken, meiden werken. Die geef ik mijn grootste goed, geef ik mee. Dus ik geef mijn kinderen aan die mensen. Om dan daarmee met die kinderen, mijn kinderen, ja, om dus ze te vermaken en ze dingen te leren. En als je dan hoort wat die mensen van de kinderopvang krijgen aan beloning, dan vind ik dat ongelooflijk.
Ja.
Waarom nou, en mensen die een vak doen, mensen die iets maken, betaal die mensen alsjeblieft meer. Laat dat even wat eerlijker verdeeld zijn. Ik denk echt dat echt, ja... Dat soort dingen komen dus ook boven. En dat is mooi, hè? Een documentaire die dit soort dingen ook naar boven laat komen.
Ja.
Dus
mensen zouden eigenlijk, als je het perfecte systeem hebt, betaald moeten worden aan naar waarde wat ze toevoegen voor de wereld, voor de maatschappij. En dan is iemand in de kinderopvang, die doet misschien wel het beste werk. Of ik noem een huismoeder, die doet geweldig werk. Zou eigenlijk het beste ambulance, politie... Maar in die financiële sector, dat is het extreme. Die pakken juist meer waarde van de maatschappij per saldo dan dat ze toevoegen.
Ja.
En ja, dat is gewoon bizar. En bovendien dat er nog steeds best wel veel slimme mensen op Wall Street gaan werken. Ja, vind ik echt doodzonde.
Ja. En wat dat, om even in te haken wat jij zegt van toevoegde waarde. Ik vond het wel mooi. Ja, daar hadden we het zojuist ook over. Ik doe mijn werk, doe ik om... En dat is mijn toegevoegde waarde, vind ik. ik wil een arbeidsplaats, een werkplaats, wil ik veilig maken.
Ja.
En ik wil dat mensen veilig naar hun werk kunnen gaan, maar ook weer veilig kunnen vertrekken. Dat is mijn doel. En daar voel ik me heel goed bij. Dus daar krijg ik energie van. He, want dan heb ik weer een werkplaats veiliger gemaakt. Of een, we zitten veel in de maakindustrie, een hele fabriek veilig gemaakt. Hartstikke mooi. Ja. Top. Zoveel mensen die je dan helpt. En toen vertelde jij ook iets heel moois. Want ik dacht, wat zou jouw gedachte daarvan zijn? Van hoe kijk jij er net aan? En toen vertelde jij iets moois. Misschien moet je het zelf vertellen. Wat jouw toegevoegde waarde is van wat jij wil met onder andere beleggen. Met name beleggen vond ik mooi. Wat jouw toegevoegde waarde was. Dat vond ik wel mooi.
Ik weet niet welke je doet, maar mijn missie is om heel Nederland aan het beleggen te krijgen.
Ja.
Doe je daarop?
Ja, maar ook daarmee. Ja, maar je zei daar nog iets bij. Jij wil dat ze op een goede manier gaan beleggen. Verantwoorde manier. Ja. En eigenlijk niet zoals je nu bijvoorbeeld leert beleggen, als je dat googelt.
Ja,
dan kom je gewoon op hele andere sites waar gewoon ook waar rare dingen staan of rare dingen, maar in ieder geval niet op een educatieve manier wordt uitgelegd, maar vooral op de commercie. Hè. Ze willen mensen binnenhalen voor een of ander contract, aan adviezen door de strot duwen. Dat is op een hele andere manier ingestoken. En ik vind het juist heel erg mooi wat jij zei van, geef mensen gewoon uitleg, weet je?
Ja.
En daar hebben ze recht op. Dat is de eerlijke informatie.
Ja.
En op basis daarvan kunnen ze zelf beslissingen gaan maken. En tuurlijk is het een jungle, de beleggerswereld.
Ja, ja.
Maar goed, daar help jij bij.
Ja. Ja, en ik vind...
Dus dat vind ik mooi.
Als ik er nu over nadenk, ik verkoop eigenlijk training in beleggen, dus ik heb een commercieel belang. Maar eigenlijk op een manier om langzaam aan vermogensopbouw te doen. Dat is voor veel mensen is dat heel saai. Ik word ook wel eens gevraagd van, kun je me ook leren om te daytraden? Daytraden hebben mensen de illusie, dan kan je op een boot zitten in een ver paradijs, en kan je daar met je laptop, je kan je gratis geld verdienen, en dat is dan de wereld. Dat is een illusie, dat is een droom, dat bestaat niet. Alle daytraders verliezen gewoon op de lange termijn geld. Dus, maar ik zou zelf heel makkelijk heel veel geld kunnen gaan verdienen door zo'n cursus te maken, want ik weet dat die als warme broodjes over de toonbank gaan, omdat als ik daarin de belofte doe, hier ga je veel geld mee verdienen, verkoopt. Maar dat is wel wat in die financiële sector bij Goldman Sachs gebeurt. Dat ze aan klanten kijken, wat willen die klanten? Wat kunnen we die klanten door de strot duwen wat ze willen? En dus slechte producten ga je dan bedenken.
Ja.
En dat stoort me mateloos.
Ja, dat snap ik.
Maar ik vind het wel moeilijk hoor, want ik weet ook niet zo'n oplossing uit dit, als het weer terug naar die documentaire gaat, van er is dus niet veel veranderd sinds 2010. Hoe we daaruit kunnen komen? Maar misschien heb jij als outsider, je hebt altijd hele mooie ideeën. Heb je daar wel, wat voor veranderingen zou jij als eerste gaan doorvoeren als jij de baas van de wereld was of zo?
Nou ja, goed, als ik de baas van de wereld... Dat is nogal een vraag. Kijk, wat ik... Ja, dan kom ik eigenlijk terug op een eerdere podcast. Heel raar, maar ik kom eigenlijk terug op een heel wijs man. David Attenborough. Daar kom ik eigenlijk op terug. En hij zegt, je moet duurzaam met elkaar omgaan en duurzaam met je omgeving omgaan. Maak bewuste keuzes over wat je doet. Dus, maar wat belangrijk is, wij leven met z'n allen hier op een planeet. En wij moeten het met deze planeet doen. Dus we moeten met z'n allen zuinig zijn op deze planeet. En er is heel veel mogelijk voor ons mens in de natuur. Maar we zijn wel onderdeel van de natuur. En de natuur is niet onderdeel van ons mens. En dat vond ik wel mooi dat hij dat zei, want... Je bent onderdeel van die natuur. Het is een organisch geheel. Een voorbeeld wat in die documentaire heel erg naar voren kwam was... Dat is een klein eilandje vlakbij Maui ergens, in Hawaii volgens mij ergens. Daar hadden ze heel veel problemen met vissen. Daar hadden ze te weinig vis door overbevissing. En toen hebben ze gezegd van, we laten de natuur zijn gang gaan. Hebben ze een gedeelte, hebben ze gewoon verboden dat daar gevist mocht worden. Hebben ze alles eraan gedaan om dat te beschermen. De natuur kon zichzelf herstellen, want dat kan namelijk nog gewoon. Die natuur kan zich herstellen.
Is veerkrachtig.
Nog steeds, is veerkrachtig. En dat ecosysteem en die biodiversiteit is daar teruggekomen. En die bevolking die is helemaal zelfredzaam geworden. Dus die regelt alles daar. En als je op een eiland woont, dan zijn vaak mensen die op eilanden wonen, die zijn vaak ook heel zelfstandig. Die moeten zichzelf redden. Die hebben geen hulp. En op dat eiland is dat ook gebleken. En dat vind ik zo mooi van die Attenborough, die laat dat dan op zo'n mooie manier zien. En ik denk dat als ik het voor het zeggen zou hebben op de wereld, en om even terug te komen op jouw vraag, dan zou het zoiets zijn van, zorg nou dat die biodiversiteit goed is, dat het ecosysteem goed blijft, dat mens, dier en natuur in harmonie samenleeft. En de financiële sector hoort daar zeker bij, want we hebben het gecreëerd en we kunnen niet meer zonder. Maar dan is het wel op een manier dat het voor iedereen duurzaam is. Daarom denk ik dat de term duurzaamheid ook heel erg doorgaat of hot gaat zijn de komende jaren. Niet alleen in de beleggerswereld, maar ook in eigenlijk de hele wereld. Dus duurzaamheid.
Mooi. Ja. Maar als ik dit zo doorvertaal, ik vind het een hele slimme opmerking namelijk. Want vroeger was het ook zo, als je dan weer terug naar die doken gaat, dat al die banken waren eigendom van bijvoorbeeld families en zo. Nou, een familie zorgt gewoon heel goed, die wil ook zijn klanten goed behandelen. Want die bank moet 100 jaar meegaan, dus die denkt generaties vooruit. En toen werden al die banken beursgenoteerd. En wat dus eigenlijk leidt tot korte termijn gedrag en zo. En dat heeft heel veel van die incidenten veroorzaakt. Dus misschien zou je ook kunnen stellen, ik weet niet, zouden dan al die financiële instellingen niet weer in overheidshanden moeten zijn? Want het is lastig om ze natuurlijk terug te brengen aan families en zo.
Dat is, Als het in overheidshanden zou vallen, laat het dan een daadkrachtige overheid zijn. Niet dat ik stuur nu op een totalitaire dictatuur of iets, maar het gaat wel om daadkrachtigheid.
Ja.
Want je ziet ook in alle, nu met corona bijvoorbeeld zie je het ook, hè, waar een daadkrachtige regering zit, die maatregelen durft te nemen, daar zijn de gevolgen het kortste. Dat is in dit geval even China.
Ja.
Ja. Dus kijk, daadkracht is dan belangrijk. Dus het is log, maar daadkrachtig.
Ja.
Nou, dat is in China het geval. En ik denk dat als je het hebt over iets wat zoveel mensen aangaat, dan kun je beter iets logs en daadkrachtigs creëren. In plaats van te veel polder, te veel achterkamertjes, te veel kansen op ellende. Want dit is het. Dat zijn kansen op ellende, achterkamertjes.
En dan zijn we als Europa echt de klos dus.
Klopt, want wij en in Nederland zeker, want wij hebben polderen uitgevonden. Het iets logger financiële. Ik, daarom ben ik dus. Kijk, je hebt 1 euro, laat er ook maar 1 bank over gaan. Laat die bank het maar gewoon regelen, organisatorisch. Dus waarom daar marktwerking? Waarom? Laat dat maar gewoon 1 bank zijn. En desnoods zou je het nog kunnen verdelen in continenten, bijvoorbeeld. Dat je per continent een bank hebt. Heel interessant om het zo te doen.
Ja. Krijg dan wel weer het andere van het kapitalisme. Van, er is geen concurrentie, dus normaal leidt, als er geen concurrentie is, er altijd toe dat de consument, dat de klant genaaid wordt.
Ja, ik denk dat het hele kapitalisme dan eigenlijk ook aan de tering gaat. En laten we dan, goed. Laat dat een mooie afsluiter zijn.
Ja.
Maar aan het eind van de Film Doc Joe podcast show heb ik het ook altijd even over waardering. Jij hebt het altijd over waardering in jouw podcastjes. Maar ik ook. Aandelen waarderen. Maar ik heb het over waardering in de vorm van een cijfer. Voor de docu. En een indeling in een genre. Als jij hem in zou delen, want ik maak allemaal lijstjes. En dan verloop van tijd ga ik die lijstjes delen.
Cool.
Wat zijn nou de toppers? Top per genre. Nou, welke genre zou dit moeten vallen? Ik denk dat het een financiële documentaire is.
Ja.
Voor nu, omdat we nog niet zo heel veel afleveringen hebben, hou ik het even op. Het is een documentaire. En dan mag je hem een cijfer geven, Roland.
Ja, ik geef hem een 10.
Jij geeft hem een 10? Ja, zo!
Voor mij is het pure entertainment.
Ja, jij was ook echt aan het smullen. Jij was ook geen moment afgeleid.
Dan door je kinderen af en toe die bij me schreeuwen.
Klopt. Ja, nou, ik ben eerlijk, het was echt wel te moeilijk voor mij. Ik vond het echt wel pittig.
Ja.
Maar goed, je hebt me er wel doorheen geholpen. En het heeft mij zo pratende best wel veel lessen geleerd. Dus dat vind ik best wel waardevol. Dus dat krijgt dan voor mij een 7. Dus nou, een 7 en een 10 maakt 17. Nou,
dat is goed.
8,5.
Dat is kassa.
Oké. Nou, 8,5 gemiddeld.
En de bankiers in de serie, wat voor cijfer krijgen ze?
Daar kun je geen cijfer voor bedenken. Heel verschrikkelijk. Maar ik dank jullie allemaal. En jullie weten het. Blijven kijken, blijven denken, blijven praten.